ist der 1. Korintherbrief, Hofstück 1, vanaf Vers 26 tot en met Vers 31. Ziet slechts, broeders, wat gij waart, toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. Integendeel, wat voor de wereld was is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Heere. Tot daar het lezen van Gods woord. Ik begin al meteen met een waarschuwingsje, broeders en zusters. Laat u alsjeblieft niet misleiden. Hoewel wij in een land leven waar er al 70 jaar geen oorlog meer geweest is, wil niet zeggen dat er geen hevige strijd gaande is en wij zitten er middenin. En ik kan daar twee dingen over zeggen, over deze ogenschijnlijke vredestijd. We moeten dubbel alert zijn. En ik kan vertellen dat het een geestelijke oorlog is, maar dat zouden jullie allemaal al weten, of zouden toch moeten weten. En ik kan ook vertellen over de grote overwinning van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. En gelukkig maar dat ik daarover kon vertellen. Anders was hetgeen ik te zeggen had, een triestig verhaal geweest, een verhaal zonder hoop. Want hoewel het zo is dat de Heer overwonnen heeft, kunnen wij niet zeggen dat onze maatschappij deze overwinning weerspiegelt. Het is niet aan onze maatschappij te zien dat Jezus de grote overwinnaar is, toch niet hier in België. Maar in eerste plaats is het niet eens de maatschappij die deze overwinning moet weerspiegelen, maar zijn wij de christenen die deze overwinning moeten weerspiegelen. Het is eerst aan ons om te tonen dat Jezus werkelijk de overwinnaar is. Dat hij overwonnen heeft en dat het ook aan ons te zien is. Dat we wederom geboren mensen zijn, een andere natuur zijn, een ander schepsel zijn geworden. Het moet eerst aan ons te zien zijn en dan ook later, als we een invloed zijn op onze maatschappij, moet dat ook gespiegeld worden. De overwinning van de Heere Jezus is dit, en Joseph heeft het juist ook al in gebed gebracht. Onze Heere Jezus had geen deel aan de zonde. Hij had geen deel aan de wereld. Hij weerstond de boze, zodat de boze van hem vluchtte. Onze Heer was in alles gehoorzaam. Hij was trouw en toegewijd aan zijn God en Vader, zelfs tot in de dood. En de dood kon hem inderdaad niet vasthouden. Hij overwon zelfs de dood, dat God hem opwekte uit de dood als de allereerste. Jezus heeft de wereld overwonnen en roept ons op om in hem te blijven, opdat wij die hier nog in deze wereld zijn, zouden kunnen standhouden. En dat was het gebed van onze Heer Jezus. Ik lees u voor in Johannes 17, vers 15. Je moet het niet opzoeken. Het is een gekend gebed. Het gebed van onze Heer Jezus aan zijn discipelen. Hij bad tot zijn Vader en zei: ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Dus het is de bedoeling dat wij hier wel degelijk onze dagen doorbrengen op deze aarde. Ondanks de tegenstand, ondanks dat wij die overwinning niet altijd zien, de Heere bad niet dat wij zouden weggenomen zijn uit de wereld, maar dat God ons zou beschermen van het kwaad. Broeders en zusters, persoonlijk ben ik heel blij als ik de preek van vorige week mocht horen over de schijnheiligheid bij dwaalleraars en de schijn van godsvrucht, zelfs onder de christenen. Als wij zulke woorden horen, dan moeten we het ons wakker maken. Want de Heere wilt echtheid, dringend echtheid, en geen namaak. Wij horen echt anders te zijn dan de wereld, en de vruchten van de Heilige Geest dienen echt te blijken door ons doen en laten. En dan moet iedereen maar in zichzelf onderzoeken. En voor mezelf alvast kwam ik dan ook tot de volgende vaststelling, en ik beleid: vele malen, maar echt vele malen, heb ik gelonkt naar de wereld om wat de wereld te bieden heeft. Dat komt toch iedere keer toch terug. De wereld biedt ons van alles aan en het lonkt. En ik beleid ook, als het aankomt op de inspanningen van de godsvrucht, niet zo heel veel inspanningen gebracht te hebben. Dat mag ik beleiden. Ik heb in tegendeel veel meer vroeg ik en mijn huisgezin, ik mag zo spreken, mijn hoofd van het gezinthuis, dat ik naar aardse gaven veel meer gebeden heb dan naar geestelijke gaven. En ik denk niet dat ik hier sta, broeders en zusters, omdat ik hier graag kom spreken. Als het aan mij lag, sprak ik hier liever zelf niet. Dat is gewoon de waarheid. Ik worstel nog veel. En er wordt gezegd, ja, maar je hebt gaven voor te spreken. Ik zeg, wat denk ik met die gaven? Dat is mij helemaal tot niks. Als ik niet met 100% en volkomen toegewijd geef aan de Heere, zolang dat ik nog altijd een beetje dat reserve voor mijn eigen houd, ja, wat zit er dan dat je gaven hebt voor goed te spreken? Ik wil, als ik die gaven dan heb, ook met mijn wandel in maken. Dat moet samen gaan, die twee dingen. En dat is heel erg belangrijk. Als ik dan toch tot een voorbeeld mag dienen, dan kan ik alleen een voorbeeld zijn van een die soms wanhopig is en die aan de Heere vraagt: Heere, breek alsjeblieft alles af wat dat niet van u is in mij, dat daar niks van overblijft en dat je dan echt werkelijk kunt gaan beginnen werken. Dat is dan meer een gebed. Hoe dan ook, iedereen moet dat voor zichzelf onderzoeken. We horen hier preken en het is de bedoeling dat je het bij je eigen zelf onderzoek doet. Maar we zijn allemaal geroepen en zo heb je dat gelezen in de Korinthebrief deze morgen. Paulus herinnert ons eraan om te gedenken wat wij waren toen wij geroepen werden. En zo lazen we, zie slechts wat jij waart toen jij geroepen werd. En de bedoeling van Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat was duidelijk om hen echt op te benadrukken dat ze eigenlijk geen enkele reden hadden om op zichzelf te roemen. Dat is door van zijn schrijven. En dat is goed om dit steeds te erkennen dat wij geen grond hebben van roemen dan in God alleen. Maar het is ook om een andere reden dat ik deze tekst genomen heb om te overdenken deze morgen. Deze tekst van Paulus toont ons ook dat wanneer God de strijd aangaat tegen de machten van het kwaad, wel een heel bijzondere ploeg samenstelt, als ik het zo mag uitdrukken. Je kan het je zo voorstellen. Ik weet niet of jullie dit nog kennen uit de schooltijd van vroeger. Als het match voetbal was, dan werden er twee uitgekozen die dan de ploeg moesten samenstellen en uit de rest van de klas ploegleden naar zich toe trokken. Twee kapiteins. Ik weet niet of jullie zelf ook eens de gelegenheid hebben gehad voor kapiteintje te spelen. Ik heb dat alleszins mogen doen een paar keer. En je weet hoe dat het dan ging. Het ging eigenlijk altijd volgens hetzelfde stramien. Eerst werden de sterkste, de meest atletische en de meest begaafde eruit gekozen. En nadien kwamen er die ja, misschien minder atletisch waren, maar die toch enig nut hadden. Bijvoorbeeld de slimmerige. Het kost later handig zijn dat je huiswerk had, omdat je die ploeg gekozen had. Dat je die eruit koos en niet als laatste liet staan. Of nog degene die van rijke komaf waren. Ook altijd handig. Hè? Een extra centje. Ken ik hoe gekozen in mijn ploeg. Of nog die een hele schone zus hadden. Hè? Kon ze dan een goed woordje voor je doen. Maar als allerlaatste, wie bleef er dan staan? Maar de echte sabbatistjes waren dat dan. Die helemaal opdinden overbleven. Degene van waar dat je dacht, je toch dat ik die moet pakken. Straks met 10 sukkel gaan zeker nog verliezen. Te stoppen dat hij niet te veel de bal raakt. Hè? Zijn die dan meestal achterbleven. Wel, hij er zo over penst in de strijd van de Heer tegen de wereld, is dat zijn ploeg. Het is die dat hem gaat gaan zoeken. De onbruikbare naar de wereldse normen. De onnuttige. Degene die eigenlijk niet zoveel voorstellen. Om het zo te zeggen, niet te veel gewicht op de schaal. Het zijn die onze God gaat kiezen. Die vergelijking gaat trouwens niet helemaal op hoor. Want normaal gezien kies je die op het einde, maar de Heer begint met die. Die zegt, dat zijn diegenen die met wie dat ik kan gaan werken. Het zijn met die dat ik die strijd ga aanbinden. En onze kapitein, de Heer Jezus, zegt die en die en die, die zijn bij mij. Daar begint hij mee. Waarom dat hij dit doet? Wel, zoals we gezegd hebben, er zal geen vlees roemen in zichzelf. Dat is de reden. Er zal geen vlees roemen in zichzelf, maar alleen in God. Het toont juist dat wat de wereld voor wijs houdt, eigenlijk dwaas is. De Heere toont dat wie roemt in zijn kracht, zwak is. En wie denken iets te zijn, eigenlijk is het helemaal juist niets. Broeders en zusters, er is dus duidelijk een andere gezindheid in de wereld en er is een andere gezindheid in God. En die twee staan regelrecht tegenover elkaar. Over de gezindheid van de wereld had ik graag iets verteld deze morgen, maar ook over de gezindheid van onze God had ik iets willen vertellen. Want in Jezus is eigenlijk God volledig geopenbaard. De gezindheid van God was in de Zoon volledig openbaar geworden. Om de gezindheid van de wereld te overdenken, het zal jullie misschien iets te filosofisch klinken deze morgen, maar heb geduld, het is maar heel erg kort. Hè? En weet ook, je moet weten, als je strijdt tegen wereldgezindheid, dat je eigenlijk strijdt tegen gedachten, en dat gedachten filosofieën zijn. En misschien denk je, ach ja, wat zijn we daar weer nu mee? Maar mijn bedoeling is niet om de gedachtegoed van de wereld volledig te gaan ontleden, alle filosofieën of zo. Nee, ik wil enkel waarschuwen tegen de mogelijke invloeden die deze gedachten kunnen hebben op ons. Of waarom denken jullie dat er straks zoveel man naar de koers gaan kijken? Hè? En waarschijnlijk heel veel christenen er zullen bij zijn. Waarom denken jullie dat ze straks allemaal voor de tv gaan gaan of straks aan de kant gaan staan juichen naar de koers te kijken? Achter onze Ronde van Vlaanderen zit de filosofie. Er zit daar een gedachtegoed achter. En dat is ons eigenlijk ook, als sprekers, moeten wij ook zulke gedachtegoed kunnen onderscheiden. Niet makkelijk altijd, maar als je de Bijbel leest, kun je er wel de gedachtegoed erachter leren kennen. En de Heer openbaart ze ook, hoor. De ontwerpers van deze filosofie, dat zijn de Grieken. En die hebben zelfs op een gegeven moment de filosofie van sport. Ze hebben dat op een gegeven moment in de geschiedenis zelfs als een wapen gebruikt tegen het volk van God. En dat is echt waar. Sport als een wapen. Stel je voor. Toen Jeruzalem onder de Griekse heerschappij stond, en vooral onder de beruchte koning Antiochus Epiphanes, werden alle veroverde landen gedwongen om de Griekse idealen na te volgen. En dat was een strategie die de Grieken volgden om eenheid te bekomen over hun ganse koninkrijk. Zo wensten ze ook dat iedereen de Griekse goden aanbad en de Griekse idealen nastreefde van schoonheid. Schoonheid. Schoonheid stond ontzettend centraal in de Griekse cultuur. Grieken maakten prachtige gebouwen, loofden hun redenaars en dienaars en kunstenaars en dichters. Die werden zeer geprezen. Dat was centraal in de Griekse cultuur. En wat de mannen betreft, want het was vooral een macho cultuur, ook een mannencultuur. Mannen werden van de jeugd af aan aangemoedigd om een mooi gespierd lichaam te ontwikkelen. Dat was het doel. Een schoon, statig, mooi lichaam. Dat was hun ideaalbeeld. En dat stond centraal. Schoonheid van gedacht. Schoonheid van het denken, hè? Dus het denken stond heel centraal, en schoonheid van het lichaam. Het perfecte was eigenlijk, noemden ze, mijn geleerd woord, kalokagasia. Een perfecte geest in een perfecte lichaam. Dat was het streefdoel van de Grieken. Jeruzalem was in het verleden al eens platgelopen geweest door verschillende overheersers. We kennen de Babylonische overheersing, de overheersing van de Meden en de Perzen. En ook die hadden allemaal geprobeerd het volk van God te verleiden. Maar hun cultuur was vaak iets wat te barbaars in de ogen van de Joden. En het was geen groot succes om van een Jood een Babyloniër te maken, of een Meden of een Pers. Maar de verleiding om uiterlijke schoonheid te verheerlijken, dat had toch grotere aantrekkingskracht op het Joodse volk. En heel velen verlieten hun geloof en werden Hellenisten. Of simpel gezegd, ze werden aan de Grieken gelijk. Ze vonden dat prachtig. Dat verheerlijken, dat lichaam, dat streven naar vooruitgang voor jezelf, voor wat dat mooi is, dat trok aan toen. Dat trek aan vandaag, komen we er straks op terug. En wisten jullie dit, broeders en zusters, en dat heb ik eigenlijk toevallig gelezen op het internet. Ten tijde van de Antiochus Epiphanes stond er vlak naast de heilige tempel van God in Jeruzalem, Daar vlak naast stond een gymnasium, een toerenzaal, waar mannen lichaam konden gaan beoefenen. En dat was speciaal daar gezet om die jonge priesters te verlokken, lichaam te gaan ontwikkelen, in plaats van God te dienen. Dat was heel opzettelijk gedaan. Ja, die Joodse mannen keken daar ook naar op, hè. Die Griekse atleten, gespierd en geolied, en kwamen daar buiten. En dat was daar expres gedaan, dat ze daar meer goesting hadden voor dat mee te doen dan de dienst aan de tempel van God. Sport als een bekeringswapen? Wie had dat ooit gedacht? En wij zouden dat misschien ook moeten doen of zoiets. Een marathon, run for Jesus of something, hè, voor te evangeliseren. En je kunt ermee lachen, maar misschien bestaat dat dan zelfs al. En dat toont alleen hoeveel de gedachtegoed van de wereld een invloed heeft op ons. In plaats van wij op hen. Wij kopiëren hun methodes. Wij gaan nu ook met sport promoten, mensen gaan evangeliseren. Het bestaat al. En eigenlijk is dat helemaal niet zozeer voor mij te lachen. Het is, gelijk dat ik zei, als ik de Heer niet had om over te getuigen, zou het een twistig verhaal zijn. Het is niet zo'n verhaal voor eigenlijk mee naar huis te lopen en ermee te gaan juichen en ermee te gaan lachen. Want de aanbieding van die Grieken in het verheerlijken van het schoon en het lichaam, dat ging wel heel erg ver. Ze stonden daarvoor bekend. Gelijk in Sparta. Misvormde babytjes die geen schoon of mooi lichaam hadden, of die mankementen hadden, of die geen mooi uiterlijk hadden, of echt gewoon zwak stonden, die werden vernietigd. Die werden doodgedaan. En dan moet je bepeinzen, wat doen wij met abortus te plegen op kindjes die het syndroom van Down hebben? Dat scheelt ook van niks. Ook misvormd, ook niet geschikt voor het leven, ook weg ermee. Dat scheelt van niks. We kopiëren nog altijd diezelfde gedachtegoed van die Hellenisten, loopt nog altijd door. Dat komt daaruit voort. Of wat dacht je van de afgodendienst aan de godin van de schoonheid, Afrodite? Die mensen brachten hun gaven en hun geld naar die tempel om de godin van de schoonheid te prijzen en misschien te winsten te vallen. En wat doen wij als wij de bankrekening van de opperpriester van Afrodite, meneer de plastische chirurg, hè, ieder jaar aandikken? Doen wij dan nog altijd niet verder die afgodendienst dat gewoon doorgaat tot vandaag? Dus niet alleen het lichamelijke, maar ook het intellectuele bij de Grieken wordt verheerlijk. En wij? Verheerlijken wij niet de intelligentie zodanig buiten proporties dat het eigenlijk niet uitmaakt of wat die mensen met hun intelligentie nu goed of slecht is? Je hebt ontzettend veel geweldig geniale professoren, hè, die in de omgang gewoon brut en ronduit grof zijn met mensen. Maar het maakt niet uit. Ze zijn geniaal. Ze zijn sowieso geëerd en aanbeden. Wat ze ermee doen, maakt niet. Ze zijn geniaal. Dat is wat dat telt. Hoe dat ze leven, dat ze goed omgaan met hun mensen, collega's, onder hun, maakt niet. Hun intellect wordt geprezen en ze gaan altijd krediet ontvangen. Dat is onze maatschappij. Niet alleen verheerlijken wij, dus ook blijkbaar in onze maatschappij tot op vandaag. Hè? Moet maar straks vragen aan die mannen, of aan die vrouwen die aan de parcours gaan staan, hoe schoon die benen van die coureurs zijn. Hè? Geschoren, goed ontwikkeld, op die fiets straks, schoon benen. Hè? Hè? Veel vrouwen gaan daar ook gaan staan voor te kijken. En mannen zeggen, ja, dat is nu een lichaam. Dat ik daar ook kost in, ik zal daar ook misschien wel voor over in. Daar gaat het om. Verheerlijken van het uiterlijk, het welzijn. Niet alleen verheerlijken wij het schone, maar tegelijk, en dat is het tragische van het verhaal, keren wij ons af van het onaantrekkelijke. Dat stoot ons meer en meer af. We keren ons af van wat dat zwak is. We moeten daar niet van weten, niet echt. Dat is niet zo populair voor daarmee om te gaan, voor, ja, de zwakke en fragile en sukkeltjes, dat is niet, je bent al, ja, een halve heilige en je nu nog gaat met, ja, gaan werken met mentaal gehandicapten benauwd. Dat is, ja, de mensen komen daar nu voor in beeld, dat zijn de helden. Terwijl vroeger, ja, een ouder ging sowieso zich daarover ontfermen, zo'n centrums voor gehandicapten en zo bestond allemaal niet. Mensen droegen meer het leed mee van anderen. Daar werd vroeger veel meer gedaan dan in onze tijd, steken we het meer en meer weg. Ze moeten in een plaats samenpassen en niet te dicht bij de dagelijkse realiteit. De zwakken moeten een beetje eigenlijk in de achtergrond blijven, dat is een gedachtegoed. Het onaanzienlijke. Dus je gaat geen, ik zit in de reclamewereld nu, geen op tv brengen, misschien even het ander. Je gaat er niet een op tv brengen die niet goed overkomt. En zeker niet als het is voor reclame te maken voor jullie zaak. Je wilt een schoon iemand hebben, je wilt iemand die presentabel is. Het aantrekkelijke, dat overheerst. En wat dan niet zo mooi is, onderdrukken we en steken we weg. En we willen er eigenlijk ook niet te veel aan herinnerd worden. Het is pijnlijk voor eraan herinnerd worden. Dat is de gezindheid van de wereld waarin wij leven. Maar bij onze God is deze gezindheid niet, broeders en zusters. Bij hem is die gezindheid er helemaal niet. Ik ben weer heel erg grappig aan het praten, zie ik. Zoals we overdacht hebben deze morgen, zoekt onze Heer juist op datgene dat in de ogen van de wereld onaantrekkelijk is. Wat daar zwak is, wat daar gebrekkig is, dat stoot hij helemaal niet af. Hij zoekt het op. En ik zeg helemaal niet dat de Heer een afkeer zal hebben aan een mooi uiterlijk of zo. Want van koning David of van Jozef staat er toch geschreven dat ze schoon van uiterlijk waren. En dat waren zeer getrouwe dienaars van de Heer, die toch wel instrumenten in zijn hand waren. Of zelfs Daniel. Daniel moest schoon van uiterlijk zijn om te kunnen werken aan het hof van Babylon, van Nebukadnezar. Dus het is niet dat de Heer daar een afkeer deed aan of zoiets, maar het gaat hem daar niet om. Bij hem is er geen aanschijnse persoon. Het gaat hem niet om over je voorkomen, het gaat hem om je hart. Dus hoe dat je ook voorkomt, het kan zijn, dat je door moeder natuur, zullen we maar zeggen, hè, of een mooie vrouw zijn, of een mooie verschijning zijn, je bent zo geboren, gelijk een ander geboren is bijvoorbeeld in een kruppeland. Hè. Het gaat de Heer hem daar niet om. Het zijn wij die er die aandacht aan geven van selectief te gaan kijken, hoe kom je over en hoe zie je eruit. En de Heer ziet daar niet naar. Je leest het in een psalm, wat dat de Heer vindt over de kracht en mossels van een man. Levi moest mij vaak die psalm lezen, want die weet dat ik ook veel sporten. Psalm 147, vers 10, moet het niet opzoeken. Of moet dat maar een keer voor jezelf doen. Dan ga je ontdekken wat dat de Heer zijn gedachten zijn over de kracht van een man. Hij heeft daar ook een bepaalde versje in gestoken. Zo. Moet je het thuis een keer doen. Onze God slaat acht op de geringen. En bovendien verlangt Hij dat ook wij acht slaan op het geringe. Want zijn natuur is zo, maar Hij vraagt dat ook van ons. Dat we naar zijn natuur gelijkvormig worden. En dit kan je wel lezen in Psalm 41, vers 2. Ik lees het u voor. Dat de Heer verlangt dat wij ook omzien naar wat ogenschijnlijk het zwak staat in het leven. Dat zegt de Heer in Psalm 41, vers 2. Welzalig hij die acht slaat op de geringe. Dat staat daarin. Hij slaat acht op de geringe, maar hij zegt, welzalig die man die daar ook oog voor heeft, die daar oplettend voor is en daar niet ongevoelig aan is. Onze God verlangt van ons dat wij niet zijn zoals de wereld om ons heen, maar steeds meer gelijkvormig aan Jezus zouden zijn. En waarom zeg ik dit, broeders en zusters, terwijl jullie dit allemaal al wisten? Wel, deze morgen hebben we veel over sport nagedacht. En over sport kan ik wel een woordje meespreken, en anderen hier ook trouwens, hè. Sport is namelijk iets fantastisch. Dat is geweldig. Hè? Je sport stelt je in staat om door oefening en volharding beter te worden in zaken die voorheen moeilijk waren. Zoals bijvoorbeeld een lange afstand lopen aan één stuk door. Als je echt geen conditie hebt, maar je begint elke dag met een korte afstand te lopen en je houdt dit vol, dan zal je merken dat je na een tijdje steeds verder en langer zult kunnen lopen. Dat is sport. En sport is eigenlijk iets fantastisch. Hè? En zoals het met sport is, zo is het ook met de vruchten van de Heilige Geest. En daar ging eigenlijk de ganse preek over. Over de vruchten van de Heilige Geest, wat we ook vorige week gehoord hebben. Want zoals het met sport is, zo is het ook met de vruchten. Wie zich daar naar uitstrekt, en zich op toelegt, en ook door volharding, zal hij er beter in worden. Je kunt daarvan leren, zegt Paulus, in vergelijk zelfs wordt met de vruchten van de Heilige Geest. Als een atleet zich daar naartoe traint en zich daar naar uitstrekt, zo is het ook met de vruchten en de gaven van de Geest. En hier was mijn vergissing. Ik dacht vroeger dat de vruchten van de Heilige Geest net zo waren als de gaven van de Geest. Iets dat je ofwel kreeg van God, ofwel niet kreeg van God. Zo niet. Er zijn gaves in de gemeente die God toebedeelt aan één ieder. Maar naar de vruchten is de bedoeling dat wij allemaal vruchten dragen en dat je daar naar uitstrekt, dat je daar naar kunt werken, trainen, onderhouden, oefenen. Ik moest veel denken over dat onderwerp vorige week. Dat ik zei, dat is iets dat je naar uit moet strekken, daarnaartoe moet verlangen, bieden vragen, onderhouden, oefenen, beleiden in je gebreken daarin en dat je geleidelijk kan daarin zult groeien. Dat je daarin geleidelijk kan die vruchten meer eigen zult zijn, als je er echt naar verlangt en op toelegt. Vruchten van de Geest, zo zingen ze het vaak met de kindjes. Liefde. Je kunt verlangen naar liefde. Willen liefdevol zijn. Pogen liefdevol te zijn. Ook al lukt het ons niet allemaal, maar je moet het verlangen, want God, die hier leeft, is liefde. En van alle gaven de belangrijkste, zegt trouwens Paulus. Maar blijdschap. Leren blij zijn met wat je hebt. Leren genoegen nemen met wat je hebt. Moet dat van God komen boven? Hij geeft het jou. Het is aan jou om blij te zijn. Dus dat is niet zoiets dat je... Ja, heren, die heeft meer blijdschap gehad dan ik. Nee. Blijdschap, je moet blij zijn, want je hebt ook van alles gekregen. Dus als iedereen krijgt adem, iedereen krijgt regen en zonneschijn... We hebben al genoeg voor over blij te zijn en we kunnen God, zegt de Bijbel, nooit genoeg danken. Dus moet er wel blijdschap zijn in ons. Moet die blijdschap in ons aanwezig zijn. Vrede. Daar ook kun je naar werken. Welzalig de vredestichters. We hebben nog onlangs in Matthäus overdacht in de bergreden. Dat je vrede verlangt. Dat je niet iemand bent van twist en weten. Dat je niet iemand bent die stookt. Hè? Maar dat je iemand bent waar ruzie is, bijvoorbeeld de milde factor kunt zijn. Dat iemand die kalmte brengt. Hè? Burenruzies. Vlaanderen loopt er vol van. Maar christenen die burenruzies maken, dat is toch al een beetje vreemder. Hè? Of je kunt ruzie hebben met buren, maar dan in klikken en klakken op straat. Hoe christelijk is je getuigenis daar dan? Hè? Maar dat je binnenhuis bidt voor die mens met wie dat je in onvrede zit. Dat is ook verlangen naar vrede, ook al ligt het niet altijd in jouw hand, maar je verlangt het wel. Dat je een vredevol iemand mocht zijn. Langmoedigheid. Langmoedigheid. Traag tot toren. Hè? Traag voor boos te worden. Langmoedig zijn. Niet zo vlug op je recht te gaan staan. Niet zo vlug inhalig zijn, niet zo vlug eraan herinneren wat je rechten zijn. Langmoedig zijn. Geduldig zijn. Een gave. Dat je naar kunt uitstrekken. Vriendelijkheid. Wel, een buschauffeur, dat is de mens die daar nog vooruit komt, de dag van vandaag, die zegt van, voor mij is het een goede dag geweest, als de mensen mij vriendelijk een goede dag gezegd hebben in de bus, want ze passeren hem, terwijl dat hij iedereen voert, die merkt dat. Voor hem is het een goede dag, iemand die nog goeiemorgen zegt. Gewoon vriendelijk zijn in de omgang met elkaar. Die zaken zijn eigenlijk ons kenmerk. Die zouden ons handelsmerk moeten zijn. Dat je ergens komt en dat je vriendelijk bent. Ook als ze niet echt van jou moeten weten. En ik ken dat soms in mijn werkervaring wel eens voor. Weer een verkoper. Maakt eigenlijk dat wegzet. Ze zeggen het niet met zoveel woorden. Maar je moet vriendelijk blijven. Bij mij is dat verplicht contract. Ja. Maar eigenlijk zou het altijd moeten zijn. Dat je gewoon in alle omstandigheden toch poogt vriendelijk te zijn. En vriendelijk te blijven. Goedheid. De Heer is goed, zeggen wij. Wel, wij horen naar Hem ook zo te gedragen dat wij ook goedheid nastreven en goed willen doen aan elkander. Goedheid. We kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het is echt uitvergroot wat goedheid in zijn geheel wil zeggen. Ontfermen over de anderen. Goedheid gaat om de anderen in eerste plaats. kunt moeilijk goedheid streven voor jezelf. Je kunt dat wel doen, maar is dat dan echt goedheid? Op zich goedheid is gericht naar de anderen. Je moet de anderen zijn goede voor hebben. Dat is goedheid, want zo is ook onze God. Hij kwam ons goed opzoeken. Niet zijn eigen goed. Hij kwam de wil van de Vader doen en ons redden van de dood. Zijn eigen aandeel was pas, wanneer dat hem dat allemaal zou gedaan hebben, zou hij rijkelijk gezegend zijn. Tot in eeuwigheid. En die kroon is op zijn hoofd. Maar hij kwam het wel doen. Omwille van de eer van zijn Vader. En omwille van ons, die eigenlijk hopeloos verloren waren. Goedheid. En zachtmoedigheid en trouw. En zelfbeheersing. Ik kan de drie samenvatten. Trouw is in Jezus. Gelijk hij ons ja, trouwheid getoond heeft. En zachtmoedigheid is ja, voor mensen gelijk ik die soms een kort lontje hebben, is dat een vrucht waar dat ik echt naar mag streven ook, voor zachtmoediger te worden. Naar mijn vrouw, naar mijn kinderen. Dat ik niet barst en nors ben. Dat kan soms gebeuren dat ik slecht gemoed opsta. Maar dan moet je eraan herinneren, je moet zachtmoedig zijn. Dat is een vrucht van de Heer, dat je kunt ook naar werken en naar verlangen en streven. Zoals zelfbeheersing. En zo gebiedt Paulus trouwens ook aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, zegt Paulus. In 1 Timotheus 4, vers 7 en 8 lees je, oefen u in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam, daar kom je, Paulus maakt die vergelijking, de oefening van het lichaam is van weinig nut. Doch de godsvrucht is nuttig, tot alles. Daar zijn een belofte inhoud van leven, in heden en in toekomst. Het is nu door dit leven dat je die vruchten moet dragen. En wanneer de Heer van de oogst komt, zal hij zien waar dat de vruchten aan zijn. Hij zal zien die vruchten. Daar is hij daar op zoek. Dat zijn werk vrucht draagt. Dat wij vruchtdragende christenen zijn. Daar moeten we ons op toeleggen. Oefen u dus daarin, zegt Paulus. En Paulus zegt dit niet zomaar hoor. Ik heb begrepen, broeders en zusters, dat ware godsvrucht noodzakelijk is. Als wij met deze gemeente oprecht God willen gaan dienen, ja, dan gaan we er heel veel tijd, en veel meer tijd mogen gaan insteken. Maar we steken heel veel tijd in onnodige zaken. Ik spreek dan vooral voor mezelf eerst hier. We steken heel veel tijd, ja, in zaken die eigenlijk wel van de wereld zijn, zoals uiterlijke schoonheid. En ik kan veel gaan fitnessen. Ik sta niet zelf. Geregeld gaan kieken en gaan fitnessen. En toevallig noem mijn fitnessclub de gyms. Zoals die gymnasium naast de tempel. Vandaar komt die naam. Die mijne noemt ook de gyms. En net zoals dat op een paar honderd meters van de tempel stond. De gyms bij mij staan nog op geen 200 meter van mijn deur. Ik kan daar dus heel veel tijd in gaan doorbrengen, als ik wil. Ik kan daar eigenlijk heel veel lange dagen in steken en veel uren in steken, als ik wil. Het staat op nog geen 200 meter van mijn deur. Je kunt daar heel veel tijd aan gaan verdoen, eigenlijk, als je wilt. Het is verleidelijk. Hè? Het is zo verleidelijk om je tijd daarin door te brengen. Hij toch voor mij, althans. Maar de tijd dat ik doorbreng in het beoefenen van de godsvrucht, ik heb uitgerekend, heb ik ook zo uren dat ik zeg? Nee? Ik ga er echt zo intensief ook mee bezig zijn. Dat je er maar streeft naar die godsvruchten. Dat is een pakje minder dat ik dan op dat van moest maken. Het zou veel meer moeten zijn. En zeker wij die willen knechten zijn. Die willen dienstbaar zijn aan de Heer, onze God. En ik kwam dan ook tot besluit dat het dringend tijd was om die te beleiden bij de Heer. Te beginnen bij mijn eigen. Ik heb het ook aan mijn vrouw beleden. Dat ik zei, ik voel mij niet zo goed. Ik moet meer streken naar de dingen van de Heer dan naar de dingen van deze wereld. Ik moet me meer daarop toeleggen. Ik ken zoveel worstelingen. Wie mij kent, weet dat. Ik sta hier trouwens niet alleen voor daarover te spreken. Het gaat ook om de gemeente. Het gaat om ons allemaal samen. En de gemeente mag in niets belemmerd worden. Dan mag in nergens niets belemmerd worden. En daarom bid ik. En niet dus alleen voor mij, maar voor ons allemaal, dat we er ernstig werk van mogen maken om ware godsvrucht te